ziet gewoon.
Ja.
We gaan er wel. Ja. Nou, in ieder geval fijn dat ik hier mag zijn.
Tof, ja.
Nou, een hele hoop gedoe met de computer, maar hij doet het. En we zitten hier in jouw ruimte.
Mm-hmm.
En ik heb straks al mogen proeven van wat jij doet. Want jij stond op mijn lijstje. Je stond op mijn lijstje. Want ik was gewoon heel nieuwsgierig naar wat jij doet. Want we kennen elkaar natuurlijk van de mastermind. Mm-hmm. En je had al zoveel verteld, maar ik probeerde me daar een voorstelling van te maken. Maar het lukte niet zo heel erg.
Yeah.
En ik heb je gewoon ook leren kennen als een heel interessante persoonlijkheid. Mm-hmm. Ik dacht, daar wil ik meer van weten wat ze doet en hoe dat ze doet.
Yeah.
En ook hoe je tot hier bent gekomen.
Mm-hmm.
En ik heb ook op je website zitten spieken en denk, man, wat heeft die vrouw al veel gedaan?
Ja. Yeah.
Ik ben eigenlijk heel nieuwsgierig van hoe is die overgang gegaan.
Oh, wauw. Ja.
Ja.
Oké.
Okay. Dus dat zijn allerlei triggers geweest waarom dat ik hier zit. En want jij doet embodiment coaching. Dat is eigenlijk het grootste van... Zeg dat zo goed?
Ja, embodiment coaching als onderdeel van autonoom leiderschap. En dan autonoom leiderschap is persoonlijk leiderschap vanuit het autonome zenuwstelsel.
Oké. Okay.
En om dat te kunnen begeleiden, mm-hmm. heb ik embodiment coaching ontwikkeld.
Oké, okay, en wat is het, misschien voor de mensen die niet weten wat het is, wat is het autonome zenuwstelsel?
Ja, dat is de bedrading, dus het zenuwstelsel in ons lijf, wat helemaal autonoom zijn gang gaat. En wat de baas in huis is. Dus mm-hmm. Dat zenuwstelsel, dat stuk van ons zenuwstelsel, dat alleen maar let op, is de boel veilig of onveilig.
Mm-hmm.
En als die zich onveilig voelt, of wij dat nou bewust zijn of niet, dan gaat die in triggerstaat. En dan gaan we, dat ken je misschien wel, vechten, vluchten of bevriezen.
Ja.
Of nog een substaat daarvan.
Mm-hmm.
En ik heb gemerkt dat dat vechten, vluchten en bevriezen, dat dat niet alleen onbewust gebeurt, maar dat dat ook 100 keer op een dag kan gebeuren.
Mm-hmm.
Het kan in een gesprek zijn, zoals we hier nu zitten, of als ik gewoon buiten loop, of in de supermarkt. En als ik niet weet dat dat kan gebeuren in mij, dan ben ik een soort puppet on a string, noem ik dat altijd maar. Een soort, hoe zeg je dat? Poppetje aan de touwtjes. Dan reageer ik helemaal onbewust, schiet ik in vechten, vluchten of bevriezen.
Mm-hmm.
En dan kan ik denken van ja, maar dit wil ik helemaal niet en toch doe ik het.
Mm-hmm.
En... Nou, je vroeg net, hè, van hoe ben je hier gekomen? Zou ik daar wat
over vertellen? Als ik op jouw je website bekijk, je bent eigenlijk van sales en marketing.
Ja.
Daar ben je een beetje mee begonnen. Vanuit daar regio manager facility en food service.
Mm-hmm.
Daarna werving en selectie.
Mm-hmm.
En dan maak je een hele andere sprong naar sterrenbegeleider.
Ja.
Die wist ik nog niet van je. Vind ik ook een hele interessante. En nu dus opleider, coach.
Trainer.
Coach, kun je ook zeggen, vind ik een beetje te minder waardig voor wat jij doet. Als ik dat heel erg mag zeggen. Hoe dan?
Oké, even kijken of ik dit in een paar zinnen kan...
Dat
kan
niet in een paar zinnen.
Nee, oké. Ik heb THO gestudeerd en daarna had ik echt geen idee wat ik wilde.
THO?
De HAO.
De HAO?
De HAO, commercieel.
Oké.
Ja, precies. Ik kijk nou van, nou ook dat. En ik wist daarna helemaal niet wat ik wilde, dus ik dacht, ik ga gewoon mijn vader achterna, die zat in het bedrijfsleven. En dan dat maar. Dus toen ben ik commerciële marketing, verkoop... baan gevonden. Nou, een aantal jaren gedaan. Toen dacht ik, nou, weet je, volgens mij ben ik wel toe om leiding te geven. Volgens mij was ik 26 of zo. Echt nog zo nat achter mijn oren.
Ja.
Maar ik was zo arrogant. Ik dacht, ik ben eraan toe.
Dat gaan we even doen.
En mijn huidige baas die zei, nou, echt niet. Dat ben je nog helemaal niet aan toe. En toen dacht ik, nou, dan ga ik wel gewoon weg. Dus toen kwam ik in de facility service terecht. En daar heb ik een paar jaar leiding gegeven. Ik moet echt even in de noten doppen.
Mm-hmm.
Het leukste van dat werk vond ik het coachen van van degene aan wie ik leiding gaf.
Yeah.
De catering managers. En de rest was gewoon niet leuk. En na 3-4 jaar, ik kreeg steeds meer verantwoordelijkheid. Ik ging steeds harder werken. En ik kreeg mijn eerste burn-out. Eind 20 was ik toen. Oké, dan ga ik het nu anders aanpakken. Toen ben ik als headhunter gaan werken in de werving en selectie.
Wat merkte je trouwens tijdens je burn-out?
Ja, wat ik merkte was dat ik een jaar lang zo verschrikkelijk hard gewerkt had. En een jaar lang heel slecht geslapen. En wat ik me nu nog ervan herinner was dit nooit meer.
Mm-hmm.
Dus ik kan niet eens zeggen dat ik toen allerlei heldere inzichten heb gekregen. Alleen maar dit nooit meer. En ik kwam er ook achter dat ik niet goed om kon gaan met moeten kunnen letten op enorme details op de werkvloer. Terwijl ik zelf daar 4 lagen boven stond.
Yeah.
Dus ik was verantwoordelijk voor voedselvergiftiging op de werkvloer. En dan bij 800 medewerkers.
Ja, dat gaat
niet. Hoe dan hierboven? Ja. Nou, dus daar liep ik enorm tegen mijn eigen plafond aan. Dus dat waren de belangrijkste inzichten daarin. En ik wist ook, ik wil een deel van mijn tijd gaan besteden aan persoonlijke ontwikkeling. Ik wilde weten, waar ben ik gevoelig voor? Hoe werkt het eigenlijk van binnen?
Ja, en had dat te maken met het feit dat je jezelf wilde begrijpen? Was dat de basis?
Vooral mezelf leren begrijpen. Vooral wie ben ik?
Mm-hmm.
Even voor jouw idee. Ik had een rappe tong. Snel van begrip. Van buiten zag het er stoer en succesvol en helemaal top uit. Hoge hakken, leuke rokjes, allemaal dat soort dingen. En van binnen was het, zeg ik nu, van binnen was het heel wankel en leeg.
Mm-hmm.
Ik weet nog dat toen een collega tegen mij zei, maar ja, aan de buitenkant ziet het er allemaal fantastisch uit. En ook plastic, want ik krijg helemaal geen contact met wie jij van binnen bent. Had ik een kloppen, ik had het zelf ook niet.
Nee.
Ik noem dat nou een kopvoeter.
Mm-hmm.
Zo'n slim hoofd, voeten eronder, niks ertussen.
Ja, herkenbaar.
Ja, toen wilde ik dat dus gaan ontdekken. En toen ben ik parttime gaan werken, 4 dagen per week, als headhunter. Dus dat is de werving en selectie. Want daar kon ik tenminste doen wat ik zo leuk vond in het leidinggeven. Met mensen praten. Wat motiveert je? Wat wil je nog? Wat is je potentieel? Dus nou, dat kon ik op dat moment helemaal als werk gaan doen. Dat vond ik super tof. En dat heb ik even uit mijn hoofd 3-4 jaar gedaan. En toen raakte ik zwanger. En toen werd mijn tweeling geboren. En je hoort al dat ik erin lag.
Ja.
Want deze twee jongens, die waren het eerste jaar afwisselend voortdurend ziek.
Okay.
Dus van tevoren dacht ik, nou, dat is een kwestie van goed regelen.
Management
erop zetten. Een opvang regelen en gaan. En ze waren gewoon continu ziek. En na een jaar hadden mijn toenmalige partner en ik van, ja, weet je, iemand moet hier nu gewoon thuis blijven, want dit gaat niet goed. En op het moment, ik besloot dat ik dat was, op het moment dat ik opgezegd had, waren ze niet meer ziek.
Ja, mooi hè?
Ja.
Ja.
Ja, dat was echt dat ik dacht, oké. En toen ben ik misschien 1,5 jaar rustig, heb ik genoten van geen agenda hebben, niets meer moeten qua tijd. En toen begon het weer te borrelen. En toen besloot ik, nou kom ik bij de stervensbegeleiding. Ik had altijd gezegd, mijn moeder die was daarin actief. En ik zei, als op het moment dat ik nou oud ben en zo, dan ga ik me ook daarmee bezighouden.
Mm-hmm.
Nou, ik was 32, 33. En ik dacht, dat ga ik gewoon nu doen. En ja, dan gaat zo'n balletje rollen. En toen werd ik gebeld door een regiocoördinator uit Den Bosch, weet ik nog. En zij zei, goh, jij wilt je bezighouden met stervensbegeleiding. Ik zoek nog een coördinator die lokaal een stervensbegeleidingsteam wil opzetten. Nou, ik zei ja. En ik heb 10 jaar later afscheid genomen. En toen hadden we een prachtig team staan. Dus weer regelen en managen. En ook waken, stervensbegeleiden. Heb ik ook allemaal zo zelf gedaan. En daarin heb ik de opleiding stervensbegeleiding gedaan waar je naar vroeg. Nou, ik denk op 10% voor de finish van die opleiding. Toen zat ik in de trein van Utrecht naar huis. En toen wist ik ineens, ik ga niet de rest van mijn leven met stervende mensen werken. Dus ik heb de opleiding wel afgemaakt.
Mm-hmm.
Maar daar verder niets meer in gedaan.
En dan had dat te maken met, die popt even bij mij op hoor. Dat je de kwaliteit, dat je voelde dat je je leven anders in mocht gaan delen door juiste gesprekken misschien met mensen die op sterven liggen, of is dat niet zo?
Nou, het is wel mooi dat je dat zegt. wat er gebeurde in diezelfde trein op datzelfde moment. Ik wil niet. Voor mij was het van, ik word niet blij, werd ineens niet meer blij van de gedachte dat ik gewoon echt mijn werk zou maken van alleen, het is enorm intens, van het begeleiden van stervende mensen. Mm-hmm. Ik weet nog dat ik toen dacht, wat zo mooi is, ja, ik zeg het gewoon zo, wat ik zo mooi vond aan sterven, is dat dan iemand heel puur kan worden.
Ja.
En alles af laat vallen en ineens zo essentieel.
Nou, en dat was echt 11 minuten en 11 seconden.
Seriously?
Ja, serieus waar. Ja, dat is echt bizar. Ja, nou.
Oké.
Het gaat de hele tijd deze week.
Oké. Op hetzelfde moment in die trein, toen vroeg ik me dus af van, oké, het is zo mooi in sterfsbegeleiding, of met sterven, dat mensen alles wat niet waarachtig is afleggen, gebeurt niet altijd, maar wel vaak. Waarom doen we dat pas 2, 3, 4 maanden voordat we doodgaan? Ik keek gewoon echt naar buiten in die trein zo. En ik dacht van, waarom ga ik dat niet begeleiden al veel eerder? Waarom doen we dat gewoon niet nu? Mm-hmm. Maar totally wanneer we gewoon in het leven staan. Nou, en een week later besloot ik om een eigen praktijk op te gaan richten. In bezieling noemde ik dat toen. Mm-hmm. En toen heb ik volgens mij 7, 8 jaar lang vrouwencirkels gegeven. In een hele andere sprong, Keltisch shamanisme, want daar was ik ook al een paar jaar mee bezig. En dan vooral de natuurpsychologie. Dus ik nam ze elke keer met zondag, op zondag rond volle maan, het bos in. Min 30 plus 30. En dat was super tof. En toen heb ik ook een basisjaar ontwikkeld en afijn van alles. En toen, want op een gegeven ogenblik wilde ik door. Mm-hmm. En ging ik door met mijn eigen ontwikkeling. En wilde ik met de mensen kernwerk gaan doen. Dus echt, wat is nou de kern van waar je allemaal tegenaan loopt? En hoe kun je dat nog meer in lijn brengen met wie je bent? En ik werd chagrijnig, want van Keltisch shamanisme, dat waren vooral rituelen en begeleiden. Dat ging maar tot op een zekere hoogte. Mm-hmm. Nou, 95% van de cliënten die wilden niet mee richting kernwerk. Een klein groepje wel. En dat ben ik toen gaan doen. En toen ben ik, en ondertussen was ik altijd aan het zoeken van hoe doe ik dat nou? Hè? Dat denken en dat voelen en dat doen op één lijn brengen. Continu, hè?
Ja, ik ken die. Oh. Hoe breng ik die twee bij elkaar?
Hoe doe ik dat? Ja. Hoe doe ik dat? Hemel en aarde bij elkaar brengen.
Ja.
Het ongeziene en het geziene. Ja. Hoofd en hart, hoe dan? Terwijl ik ondertussen gewoon wel les in gaf. Nou, een lang verhaal kort. Toen ben ik in 2012 volgens mij, ben ik bij een leraar gekomen. Daar ben ik 8 jaar geweest. Ik heb met hem samengewerkt, lesgegeven, gestudeerd. Heel veel body-mindfulness, heel veel emotioneel lichaamswerk. Heel veel helingstechnieken ook. Heel veel mediteren. En steeds... Weet je, dan had ik uren gemediteerd en ik stond van dat kussentje op en er hoefde maar iets te gebeuren. En ik werd weer, zeg ik nu, getriggerd.
Ja.
En ik dacht, ik zie gewoon iets over het hoofd. Het antwoord van deze leraar was, nog meer mediteren.
Mm-hmm.
En En op een gegeven ogenblik, toen zat ik een keer s'avonds te scrollen, een beetje op de bank, een beetje door mijn Facebook. En toen kwam ik bij een afbeelding, ik wijs daar nou naar, een afbeelding van een stuk van ons autonome zenuwstelsel, wat het hart en de stem en het gezicht en de ogen en de oren verbindt. En het was precies die afbeelding, daarom hangt hij er ook.
Mm-hmm.
En ik wist niet wat het was, maar ik wist wel, dit is het antwoord.
Yeah.
Dit is het.
Yeah.
En toen ben ik diezelfde dag nog, heb ik een mailtje gestuurd die avond nog naar een psychiater in Amerika. Al scrollend kwam ik op haar, nou, zij reageerde nog en dat is het begin.
Dus eigenlijk het universum.
Synchroniciteit ten top.
Ja.
En ineens snapte ik ook, ik had diezelfde week gaf ik een practicum op dat instituut voor helingstechnieken. En toen was er een jonge dame, een jonge vrouw, super gestrest binnengekomen. En we gingen het practicum doen. Dus ze lag op de grond, hè, in tweetallen behandelen. En ik begeleidde dat zo. En je zag de spanning uit haar gezicht trekken. Er kwam een blosje. Het was zacht. En haar ogen, toen ze ze weer opendeed, waren helemaal zacht. Helemaal mooi. Helemaal zacht mooi, hè? In de zin van, wauw. Heel die spanning was weg. En toen, moesten ze wisselen. En terwijl ze langzaam rechtop ging zitten, werd het weer 20 jaar ouder. Kwam die spanning terug, werden die ogen weer hard.
Oh, echt?
Ja. En ik zat daar naar te kijken, met dit nog in mijn achterhoofd. Ik denk,
daar zit het hem in.
Daar zit het hem in. Ja. Dat autonome zenuwstelsel was even veilig. Ging rechtop zitten en voelde zich weer onveilig. En nou, dat heb ik benoemd toen aan mijn leraar. Die zei, ik weet niet waar jij mee bezig bent, maar daar ben ik het niet mee eens. Mm-hmm. Een half jaar later zijn we uit elkaar gegaan. Want voor mij was het en is het zo tof dat we een fysieke bedrading hebben. Mm-hmm. Die gewoon letterlijk dit allemaal met elkaar verbindt. Hè? Hoofd en hart, mm-hmm. stem. Die denken en voelen en doen verbindt. Wat we ook gewoon kunnen voelen in ons lijf. En wat we dan ook nog kunnen reguleren. Ik bedoel, dat is toch fantastisch?
Ja, is het ook. En de methode die je doet, hè, is dat iets wat je zelf hebt ontwikkeld vanuit daar? Of zeg je van, nou, aan de basis ligt een bepaalde techniek die ik geleerd heb?
Nou, wat echt aan de basis ligt. Dus ook de leraar, en niet deze leraar, maar de teacher waar ik op, hoe zeggen ze dat, op schouders staan, is dat 40, 50 jaar geleden hebben ze ontdekt in de traumatherapie het belang van het autonome zenuwstelsel. Mm-hmm. En dat is zo vet. Die mensen hebben dat zo uitgezocht. En als het gaat om het echte traumawerk, komt dat zo precies. Mm-hmm. Dus dat is daar helemaal uitgezocht en wordt nog steeds uitgezocht. Ik neem daar nog steeds les. Mm-hmm. Dus dat is de basis. Tegelijkertijd heb ik natuurlijk body mindfulness, het emotionele lichaamswerk, al die helingstechnieken, het gebruik van mijn stem, daar heb ik jaren in gestudeerd.
Ja.
En mediteren. En, dus dat heb ik eraan gekoppeld. Mm-hmm. En vervolgens, ja, dat is een beetje hoe mijn brein werkt, mm-hmm. Verbind ik dat heel bewust steeds aan praktijkvoorbeelden. Mm-hmm. Dus dat is ook, hè, als je het hebt over methode, ik aarzel om te zeggen dat het een methode is. Dat is voor mij meer een manier van leven.
Ja.
En tegelijkertijd kun je zeggen, hey, maar als ik het dan zo aanpak, mm-hmm. en zo naar mijn lijf kijk, en zo de taal van mijn zenuwstelsel leer spreken, mm-hmm. en het zo leer reguleren, mm-hmm. dan word ik daar een stuk ontspannender van. En dan is mijn denken en voelen en doen zitten op één lijn. Mm-hmm. Dus als je vraagt, is dat dan de methode waar je mee werkt? Dan is dat mijn antwoord.
Ja. Oké, okay, nee, maar als ik bijvoorbeeld naar mezelf kijk. Ik heb best wel wat dingen geleerd natuurlijk afgelopen 10 jaar. Maar ik heb het wel samengevoegd bij elkaar. Ja. En dingen eruit gehaald.
Ja.
Dingen weggelaten, zelf stukken toegevoegd. Zeker, en uiteindelijk ga je het zelf kneden tot je eigen balletje.
Ja.
Je gooit daar je eigen sausjes overheen. En eigenlijk ontstaat daar gewoon jouw manier van werken. En je kan ook niet anders werken als op die manier. En dat wordt steeds anders door je ervaringen die je hebt. Ja. Die proef ik ook al.
Ja. En de, wat ik in feite intuïtief ontdekte dat ik deed in inclusief alle kennis die er al was en ervaring, mm-hmm. Heb ik gemaakt tot een manier om te leren je zenuwstelsel te reguleren, zodat hij minder snel in vechten, vluchten, bevriezen schiet.
Mm-hmm. Ja, want dat merkte ik straks ook, hè? Want je hebt straks met mij 1 sessie gedaan, omdat ik gewoon totaal geen beeld kon vormen van wat het is. Nu wel. Maar je zei eigenlijk van, goed zo. En ik kan me voorstellen dat iemand die niet intuïtief is, dat hij denkt van, ja, hoe weet je nou waar ik zit? Maar ik voelde ook heel duidelijk aan jou dat jij met mij mee in het voelen was.
Ja.
Dat wat ik deed, waar ik, hè, want je moet ook naar je lichaamsdelen gaan met je aandacht. En ik voelde ook dat jij met me mee het gaan was. Dat jij voelde van, nou, is de bokjes aan een tikken? Of is het niet aan het doen? Ja.
Ja.
En dat is eigenlijk wat het hele intuïtieve stuk, wat hier allemaal vooraf is gegaan.
Ja.
Ja, als je dat niet had gedaan. Is.
Ja. Het is,
het denk wel, ik dan. Hè?
Nou, het is mooi wat je zegt. Want in de opleiding tot embodiment coach, hè, die ik dan nou, die ik ontwikkeld heb, zocht ik dus een manier om dit hele zorgvuldige, sensitieve aanvoelen om dat over te brengen.
Mm-hmm.
En een van de dingen die ik daarin toepas is... ons autonoom zenuwstelsel heeft een veiligheidsradar. Ik moet even twee stappen terug. Heeft een veiligheidsradar waarin die voortdurend scant met alle zintuigen, is dit gesprek met Suzanne veilig.
Mm-hmm.
Ja, daar hoef ik niks voor te doen.
Mm-hmm.
Die van jou doet het ook, die van mij doet het ook. En op het moment dat daar iets wordt opgemerkt in jouw spiertonus, de manier waarop je kijkt, je stem, je adem en nog 100.000 andere dingen, dan komt er een bliepje op mijn veiligheidsradar.
Yeah.
Ja, en dan denk ik, hé, er is iets. Oké.
En dat bliepje kan ervoor zorgen dat jij in de fight, flight of freeze moet.
Precies, zetten. Als dat maar vaak genoeg, sterk genoeg is. Ineens zeg ik, Suzanne, is er iets? En dan frons ik ook zo.
Mm-hmm.
Nou, wat je kunt doen als je je chillzone, dus als je zenuwstelsel lekker in zijn vel zit, dan is je chillzone aan.
Yeah.
Wat je kunt doen als je je chillzone getraind hebt, dan kan ik mijn veiligheidsradar, dus dat opmerken van die signalen, die kan ik gebruiken puur om met jou mee te kijken.
Mm-hmm.
Oké, okay? Dus ik gebruik hem niet meer voor alarmbliepjes, ik gebruik hem alleen maar om op te merken.
Mm-hmm.
Dat is één. Het tweede wat ik doe, ik heb ook mijn veldsens getraind. Ik even uitleggen. Dus het heel precies opmerken wat er in mijn weefsels, mijn spieren, mijn spiertonus, alles gebeurt. Die heb ik tegelijkertijd aan.
Mm-hmm, ja.
Dus ik merk buiten mij op en ik merk in mij op.
Ja.
Oké, okay, ga ik goed?
Ja, ja, ik ken het.
Oké, okay,
ja.
Goed zo. Dus dit merk ik van binnen op.
Mm-hmm.
En hier van binnen wordt dan ook samen met mijn spiegelneuronen, kan ik mijn lijf gebruiken als eikinstrument, als meetinstrument.
Mm-hmm.
Dus die stop ik erbij. Dus ik check buiten mij, ik check in mij. Mm-hmm. En die samen maken... Nou vind ik het zo mooi dat je dat net zegt. Dus ik kan in mijn lijf, door die spiegelneuronen, door die veldsens, kan ik voelen waar je bent.
Ja.
Het is helemaal geen abracadabra. Dat is precies hoe ik het net uitleg.
Ja.
Als ik dat maar heel subtiel train, kan ik dat.
Is het voor iedereen te trainen?
Ja, en het vraagt een lichaamsbewustzijn, een getraind lichaamsbewustzijn. Dus als iemand zegt van nou boeien, hè? Nou, dan niet.
Mm-hmm.
Als iemand nog niet zo goed zijn lichaamsbewustzijn getraind heeft en in zijn lijf zit, dus al die subtiele signalen kan voelen, dan moet dat eerst gebeuren.
En ik kan me zo voorstellen, mensen die hoogsensitief zijn, die hebben dat van nature al in zich. Dus het lijkt me makkelijker te trainen, maar... Is het voor hen makkelijker te trainen als bijvoorbeeld iemand die niet hoogsensitief is? Of is dat een aanname die ik doe?
Nou, dan je ziet mij al glimlachen.
Ja.
Vanuit het zenuwstelsel is hoogsensitief, kunnen we uit elkaar trekken. Of trekken we dat uit elkaar? We hebben hoogsensitief als in onze veiligheidsradar is heel gevoelig. We merken heel veel op, onze zintuigen zijn heel gevoelig.
Mm-hmm.
Right? Dat is één. En de tweede is... ons systeem is zo getriggerd, voelt zich zo chronisch onveilig, dat we bij ieder geluidje opspringen, dat we bij iedere disharmonie voelen dat onze buik aanspant. Right?
Mm.
En als dit nog het geval is, dat laatste, wat dan ook wel eens onder hoogsensitief genoemd wordt, dan is het eerste werk wat we gaan doen, als je embodiment coach wil worden, is zorgen dat die chill zo groter wordt, zodat die veiligheidsradar ontspant, zodat je kunt voelen zonder te flippen.
Ja, dus eigenlijk ook weer eerst zelf door de mangel heen voordat je... Ja.
Eerst zelf door de wasstraat,
dat
zeg ik dan inderdaad altijd. En waarom? Omdat ik moet eerst voelen alle effecten van alles wat jij zegt doet, maar ook het beeld buiten wat ik zie.
Mm-hmm.
Dat moet ik allemaal hier in mijn lijf kunnen voelen en kunnen laten, kunnen reguleren als het nodig is. Pas dan kan ik echt bij jou zijn.
Ja.
Right? Als ben ik bezig toch? Om het hier maar te fixen.
Mm-hmm.
En daarom zei ik ook, in mijn beleving vraagt dat om een nieuwe generatie coaches en trainers en therapeuten. Die dus echt eerst hun eigen zenuwstelsel leren reguleren.
Mm-hmm.
En pas dan die safe space en hun chill zone, safe space kunnen zijn.
Mm-hmm.
En hun chill zone kunnen gebruiken
om
de ander te helpen reguleren.
Ja, en dat vind ik een mooie die jij nu aanhaalt, want Het is gewoon druk in coachland.
Precies.
En wat ik heel veel voorbij zie komen, is coaches met prachtige teksten en hele mooie foto's op hun website. Mm-hmm. En helaas spreek ik daar zo snel doorheen.
Ja.
En dan denk ik, ja schat, practice what you preach.
Ja.
Ga zelf eens even eerst door de mangel heen, want je wil... Dus ja, je wil iemand ergens naartoe brengen waar je zelf nog helemaal niet bent geweest.
Ja.
En dat is eigenlijk wat jij zegt. Van, ja. Je moet eerst zelf erheen gaan. En dat ontwikkelen of daar dat doorlopen hebben voordat je iemand anders naartoe kan brengen. Anders weet je ook niet wat je aan het doen bent.
Nee, weet je, wat je embodiment, hè, het belichaamd aanwezig zijn. Dat willen we allemaal, ja. Hè, in het moment zijn en ons denken en voelen verbinden en... Daarvoor, wat dan vaak vergeten wordt, is dat je in staat moet zijn om volledig aandachtig in je lijf te kunnen zijn. En alles wat daar getriggerd wordt of niet, te kunnen surfen, noem ik dat. Mm. Hè? Te kunnen laten uitgolven.
Mm.
En als ik dat niet geleerd heb en er gebeurt iets. Hè? Stel even, je bent mijn cliënt en ik ben met jou aan het werk.
Super onveilig voor mij.
Ja, dat bedoel ik. En dan nog niet eens gezegd.
De schade.
Ja, of jij gaat in de weerstand en ik ga in de kramp. En ineens ga ik jou overtuigen of ineens kap ik iets af. Ik kan niet veilig zijn voor jou.
Nee.
Dus jouw zenuwstelsel, hoe leuk ik er ook bij kijk. Mm-hmm. Jouw zenuwstelsel zegt, deze coach of deze trainer of deze therapeut is niet oké.
Nee.
En ondertussen zit jij hier, heb je geld betaald, wil je heel graag veranderen. En dan kom ik op iets anders. We kunnen... pas werkelijk duurzaam veranderen en leren en nadenken en nieuwsgierig zijn en luisteren wanneer ons autonoom zenuwstelsel in zijn chillzone zit. Niet als die getriggerd raakt.
Nee.
En de enige voorwaarde om in je chillzone te zitten voor het zenuwstelsel is dat het veilig is. Dus ja, ik, oprecht, hè, je ziet mij nou ook zo kijken, hoe dan? Hoe kun je therapeut, coach, trainer zijn... mensen willen helpen in veranderen en niet gewerkt hebben met je eigen zenuwstelsel en dat niet kennen.
I know. Ja, ik denk dat de intentie van de meesten heel goed is. Maar dat ze zich niet bewust zijn van het feit, wat ze misschien op dat moment doen. Dat is ook niet onze verantwoordelijkheid.
Nee.
Maar het is heel grappig, want ik was er van de week, zag het voorbij komen. Een hele mooie post van iemand. En alles wat erin geschreven werd, klopt ook van A tot Z. Maar als je dan naar de persoon zelf kijkt die het schreef, dan dacht ik, ja, maar ik denk dat je jezelf even in de bak mag.
Ja.
Het was mooi opgedrumd, maar ik voelde het gewoon niet, omdat het er gewoon nog niet was.
Ik vind het zo mooi dat je zegt, hè? Ik voelde het niet. Als ik nou vanuit het zenuwstelsel kijk, dan zeg ik, zenuwstelsel technisch gesproken, zegt jouw autonoom zenuwstelsel jouw veiligheidsradar?
Nee.
Something is off.
Ja.
En dan kan jij nog zo tegen me zeggen, nee, dit is de theorie. En mijn zenuwstelsel zegt, something is wrong. Dat heb je dus eerst in jezelf uit te werken, door te werken. En, dat zat ik net ook, kwam net in me op, om je lichaam in te gaan. En te werken, ik noem dat skippieballen, hè? Dus te werken met die oude opgeslagen survival stress die je zo kan hinderen.
Dat zijn skippieballen.
Mm. Om daarmee te werken is voor het autonome zenuwstelsel onveilig. Dat is logisch, hè? Anders dan waren het geen skippieballen.
Ja.
Right? Dan zaten ze niet ergens daar deep down in de kelder onder water. Ik ze niet onder water.
Want de skippieball, triggeren van de skippieball zorgt ervoor dat je in een fight, freeze mode gaat.
Dan mag ik iets meer nuanceren nog.
Ja.
Als... ik zit lekker in mijn chillzone, ben lekker met jou aan het kletsen. En je maakt voor mijn zenuwstelsel een opmerking die onveilig is.
Yeah.
Dan ga ik eerst vluchten, of vechten, of bevriezen.
Mm-hmm.
Als ik ga bevriezen, dan ben ik dus echt, dan is het zodanig getriggerd dat ik bevries.
Mm-hmm.
Dus aan de buitenkant praat ik nog gewoon, maar aan de binnenkant voel ik helemaal niks meer. Ik ben er niet meer. Als het nou te vaak, te vroeg is voorgekomen...
Mm-hmm.
Dan betekent dat, dan vertelt dat er in mijn systeem zit dan een skippiebal. Dan zit er oude opgeslagen survival stress.
Is het freeze, is dat hetzelfde wat straks met mijn gezicht gebeurd. Dat was het freeze?
Ja.
Ja, oké.
Okay. Ja, ja, vertel. Want dat was ja, prachtig.
Ja,
dit is de vakidioot.
Ja, ja, dat is prachtig. Maar ik weet de volgorde niet meer. Hè? Dus jij moet maar zeggen of ik in de goede volgorde zit. Maar je vraagt me eerst om mijn lichaam te scannen. Ik ga ook even heel kort erheen. Je moet voelen. Gerelateerd aan een bepaalde situatie. En op een gegeven moment gebeurde er iets waardoor ik geen adem meer kreeg, eigenlijk bijna. Voor nu heel hoog. Ik werd heel heet. Ik kreeg hoofdpijn. Mm-hmm. En ik voelde mijn gezicht helemaal verstrakken. En zo verstrakken dat ik op een gegeven moment dacht van, nou, mijn mond maakt een prullipje. En als ze me nou iets vraagt, kan ik niks meer zeggen.
Ja.
Heel strak.
Ja.
Dat is wat er gebeurde.
Ja.
Dat is dus wat het autonome zenuwstelsel doet. Op het moment dat er dus iets getriggerd wordt.
Ja, dus de situatie kan iets heel kleins zijn. Kan gewoon vanochtend zijn, gisteren. Ik noemde bij jou het voorbeeld, er zit weer een dopje niet op de tandpasta. Zoiets knullig.
Ja.
Of kleins. En dat kan dan zo zijn dat het zenuwstelsel daar enorm van getriggerd raakt. Omdat er nog oude stress daarop zat van ooit. Hoeven we niet te weten. Mm-hmm. In jouw geval net vanmiddag. Zei je op een gegeven ogenblik, ik krijg hoofdpijn.
Mm-hmm.
Toen, eerst was het links. Toen werd je hele voorhoofd dit zeer.
Klopt.
En toen zei je ineens, hey, het trekt hier aan mijn slapen.
Ja, klopt.
Nou, ik weet, hè, vanuit de ervaring die ik heb, vanuit embodiment coaching, dat dat een signaal is van het zenuwstelsel waar ik aandacht aan wil geven. Dus daar vroeg ik aan jou, vergroot het maar een beetje uit. Staat maar toe.
Klopt.
Ja? Dus dan hoef je niet actief uit te vergroten, maar staat maar toe. En op dat moment, en dat is altijd zo mooi om te zien, voelt het autonome zenuwstelsel zich dus gehoord. En die zegt, oh wacht even, dan ga ik ook wel even laten zien wat er daar nog onder zit. En dat kleine trekken in jouw slapen, dat zakte naar beneden naar jouw kaken en trok helemaal naar voren over je gezicht heen. En je hele gezicht werd graniet.
Ja.
En achteraf zei je, ik kon ook niks zeggen, dus fijn dat je niks vroeg, Dominique. Dat werd graniet. Dus dit is dan, ik vertel dan ook maar, dit is wat als het ware de innerlijke houding is, de innerlijke staat van zijn, van jouw zenuwstelsel, rondom het voorbeeld waar we mee aan het werken waren.
Ja.
Hè, dat frustratievoorbeeld.
Mm-hmm.
Nou, en op dat moment in de embodiment coaching, laten we dat even bestaan. Dan heb ik met je gewerkt, dan heb je er even uitgehaald, toen zijn we er nog een keer in gegaan.
Mm-hmm.
Weet je, en dan zijn daar manieren om dat, die vastgezette spanning in jouw gezicht,
mm-hmm.
om die wat losser te maken. Dat die zich als het ware kon uiten.
Yeah.
En wat ik gedaan heb met je, en dat komt dan weer uit een stuk van de helingstechnieken die ik geleerd heb, een jaar geleden.
Yeah.
Toen vroeg ik jou van, oké, hè, met je vingers over je hoofd.
Mm-hmm.
En waardoor je je cortex met je reptiele brein kon verbinden. En toen zei je zo langs je nek en je schouders, nou, wat gebeurde er?
Ja, toen moest ik het uit mijn armen laten, of eigenlijk via mijn armen, eigenlijk via mijn handen, eigenlijk
stroomde het weg.
Energetisch mocht het wegstromen. Het was net alsof ik helemaal leeg liep.
Ja.
Ja,
het heeft zeker ook 10 minuten geduurd.
Ja.
En toen zag je gebeuren, ik vind het toch mooi dat dat allemaal in ons autonome zenuwstelsel zit, dus die spanning, hè, dat kunnen we energie noemen of spanning, maar die stroomde gewoon lekker langs je armen naar beneden.
Ja.
En toen heel langzaam, ik weet niet of je dat met opmerkte, ging jouw nek zich buigen.
Ja.
En toen vervolgens zo steeds meer je ruggengraat. En ik zei al, het duurde 10 minuten. En je zakte steeds verder, ontspannen. Tot je op een bepaald punt kwam dat je zei, oké, nu is het ontspannen, is genoeg.
Ja, maar dat duurde best wel lang.
Zeker,
ja.
Die 10 minuten.
Ja.
En wat er dan gebeurd is, dan heeft eindelijk het systeem een stuk van die skippiebal, die geactiveerd was in die frustratiesituatie van jou.
Ja.
Die skippiebal heeft eindelijk een stuk spanning kwijtgekund via die armen en die kleine oefening. Hè, wat we deden met jouw voorhoofd.
Mm-hmm.
En dan op dat moment vroeg ik aan jou, kun je beschrijven hoe de sfeer in je lijf is? Soms weet iemand het niet. Ja. Kun je het alleen voelen.
Mm-hmm.
Meer. Die cortex die snapt het niet meer. Maar je kunt wel registreren. En toen zei je, ik voel me zo rustig.
Ja.
Okay. En toen heb ik je gevraagd, hè, een paar vragen gesteld die ervoor zorgen dat dat nieuwe gevoel van rust, het hele diepe, diepe gevoel van rust, dat dat een imprint krijgt in alle cellen. En dat stukje is wat we rewiring noemen. Dus het leggen van nieuwe neurale verbindingen. Dus waar jouw zenuwstelsel eerst in die frustratiesituatie helemaal een granieten gezicht had, ja, was het nu, toen je uiteindelijk uit deze oefening kwam, 20 jaar jonger. En je ogen waren helemaal open en bright.
Ja, en dat is misschien ook nog mooi om te vertellen, want ik ging er steeds verder naar voren toe hangen. Mijn benen moesten uit elkaar.
Niet van mij, maar dat wou jouw zenuwstelsel. Ja.
En ik moest die rust moest ik behouden en op die manier echt weer terug naar mijn normale zitbestuur gaan.
Ja.
Maar het moest zo gefaseerd dat ik hem mee kon nemen.
Dat was het, dus niet behouden, maar mee kon blijven nemen. Voelen. Ja. Kun je hem blijven voelen en beweeg zo langzaam dat je hem kan
blijven
voelen.
Ik voelde hem echt mee optakelen. En dan voelde ik, oké, maar nu ga ik weer hier naar boven.
Aha.
En dan moest ik weer, dan voelde
dus
ik echt,
je keel, je ging de spanning, ging naar boven.
Ja, en dan ging ik echt, dat duurde echt een paar ademhalingen soms. En dan zat ik echt onder in mijn buik. En dan kwam de rust weer en dan kon ik weer mijn lijf weer verder optakelen. Zo voelde het.
Tof. Ja. En mooi ook dat je vertelt, dus je voelde dat die adem die ging omhoog, dus de rust werd minder.
Ja.
Dat is dan de zenuwstelselvertaling. En dan ging je ademen net zolang tot je weer terug zat in je buik.
Ja.
Dan kon je die rust weer voelen.
Ja.
En dan kon je weer een stukje omhoog.
Ja.
En wat we dan doen, dan, dat is een onderdeel van het rewiren, dan leert jouw spiergeheugen, jouw autonome zenuwstelsel, jouw spiergeheugen onder andere, die leert, die ervaart dat hij kan bewegen terwijl hij die rust, die diepe rust kan blijven voelen. Want blijkbaar was dat iets wat niet helemaal duidelijk was voor jouw systeem. En door dat zo super langzaam te doen, heb je hem meegenomen. Is die rewiring heeft plaatsgevonden. En dat was te zien in je gezicht.
Ja, maar dit is altijd een dingetje van mij, hè? Mijn kaken. Ik klem al heel lang. En ik heb al heel lang. Ik heb zo vaak bij de tandarts gezeten met tandpijn. En dan was het puur mijn kaakspieren. Dus tegenwoordig weet ik al. En doe ik op bepaalde plekjes. En denk ik, dat zijn de trigger points weer.
Ja.
Dus dat is een ding wat ik al heel lang heb.
Oh, wat mooi. Ja, fuck idioot.
Ja.
Het
snap ik. Ik zou ook blij zijn. Yes.
Dit is zo mooi. Want kaken klemmen. Kijk, als het boos geworden wordt op een natuurlijke manier, dan is dat dan krijg je bijten, schreeuwneigingen.
Ja.
Als dat nou ooit niet mocht, dan gaat dat klemmen. Right? Dat kan een voorbeeld zijn. En freeze gaat heel vaak over klemmen.
Mm-hmm.
Ja? Dus als ik 's nachts, ik kan soms 's nachts wakker worden, dat is gelukkig veel minder, maar vroeger was dat wel. Dan kon ik wakker worden met gewoon zeer in mijn kaken.
Ja.
Nu zeg ik, dat is freeze. Een vriesstand s'nachts. Dus mijn systeem was gewoon zodanig getriggerd, zoveel arousal, dat het in de vriesstand ging s'nachts.
Ja, ik heb het gelukkig niet meer.
Ja. Goed zo. En weet je, en op het moment dat je het wel voelt, dan weet je weer, oké, mijn zenuwstelsel is dus gewoon te lang, te veel getriggerd geweest. En dan kun je daar weer mee werken.
Ja. Mooi is ook, tijdens de laatste plantmedicijnreis, uiteindelijk waar ik terecht kwam, was echt bij een oxie, boosheid, de moeder, waarvan ik niet eens wist dat het er was.
Mooi.
Ja, dat is waar ik uiteindelijk kwam.
Ja.
Dus zo lang zit het er al.
Ja, ja. Hè, en jouw dat granieten gezicht, hè, wat er op dat moment, wat er net was vanmiddag, dat liet dat ook zien. Weet je kunt gewoon nou eens gaan kijken, nou dat dus een stukje rewiring heeft plaatsgevonden, misschien komt die woede er nu in andere vormen uit. Dat kan ook. En heel veel van ons hebben woede als kippiebal in het zwembad zitten, diep in ons systeem zitten, of verdriet of angst. En zonder dat we weten, beïnvloedt dat dus gewoon onze dagelijkse dag.
Ja.
Dat is dan toch super tof, dat wanneer we dat weten en onszelf daarin kunnen reguleren, dat we die stress niet meer hoeven op te slaan en dat we die in onszelf vrij kunnen maken. Dat scheelt zoveel spanning.
Absoluut, maar daarvoor hebben we wel mensen nodig ook die het doen. Maar ook dat het meer bekendheid krijgt wat het uiteindelijk is.
Ja.
Dus stel voor, mensen zijn nu getriggerd of nieuwsgierig. Mm-hmm. Kunnen ze met jou één op één werken? Of zeg je van, wat is jouw werkmanier?
Ja, welkom.
Is het voor iedereen? Of?
Nou, het is... laat ik beginnen bij die eerste vraag. Ik heb gemerkt dat een paar werkvormen voor mij het beste werken. Uh-huh. Dus als je één op één met mij wil werken, ik werk nu alleen nog met ondernemers. En die geef ik embodiment coaching. Uh-huh. Vind ik gewoon leuk. Ja. Ik vind ondernemerschap leuk. Ik heb een commerciële achtergrond. Uh-huh. Dus ik vind het ook super tof om mee te denken. En ik heb voor mezelf en voor mijn cliënten gemerkt dat ook ondernemersbeslissingen in lijn moeten zijn met het autonome zenuwstelsel. En heel vaak genomen worden vanuit een triggerstand, een vecht, vluchten of bevriezen.
Dat is eigenlijk een persoonlijke situatie, hè?
Hoe bedoel je?
Nou, wat ik ook veel zie, ondernemers die persoonlijk gewoon niet stevig staan en niet stabiel zijn, maar dat er wel met hun bedrijf willen zijn. Dus dat het bedrijf eigenlijk een soort van status, zodat ze rechtop blijven staan. Dus eigenlijk ga jij, ze zijn ondernemer, maar eigenlijk ga je dus weer terug naar de kern, naar hunzelf.
Altijd naar hun kern, naar hunzelf. En weet je, iemand wil met zijn bedrijf een nieuwe wending maken. Maar nieuw is voor het zenuwstelsel altijd onveilig,
ja.
Biologisch gezien.
Mm-hmm.
Dus dat vraagt ook begeleiding. En op het moment dat je nieuwe beslissingen kunt nemen vanuit je chillzone, mm-hmm. weet je zeker dat die in lijn zijn met je potentieel, in lijn zijn met je kompas, in lijn zijn met je dromen. En dat is dus biologisch een feit. Dus biologisch kun je dat dus reguleren. Dus terug naar jouw vraag. ik geef trajecten, 5 trajecten per jaar heb ik daar plaats voor ondernemers. Embodiment coaching voor ondernemers. En dan kijk ik ook in je bedrijf mee. Ik kijk vanuit het zenuwstelsel mee in je beslissingen. En ik ben ook creatief met je. Vind ik leuk. Daarnaast start in september een opleiding voor coaches. Omdat ik coaches, trainers, therapeuten. Omdat ik geloof dat het tijd wordt voor een nieuwe generatie veranderbegeleiders.
Mm-hmm.
Vanuit het embodiment coaching. En even kijken, ik start in het eind dit jaar, maar dat is de laatste keer, start ik met particuliere mensen die heel graag autonoom leiderschap willen leren. Dus dat persoonlijk leiderschap vanuit het autonome zenuwstelsel. En ik zeg dat dat de laatste keer is, omdat ik bezig ben, dat is echt vers van de pers, bezig ben met het kijken voor een alternatief. Om dit deels online, deels live te kunnen geven. Om het zoveel mogelijk te verspreiden. Want precies wat jij zegt. Het lijkt nog zo heel nieuw te zijn. Deze manier van werken met het lichaam. Mm-hmm. En het autonome zenuwstelsel.
Ja, een ander mooi voorbeeld is bijvoorbeeld. Ken je behandeling met een kwasjasteen? Ja, ik had er nog nooit van gehoord. Ik heb er wel heel veel gedaan.
Ja.
En als ik zie wat dat doet, dat is echt ongelooflijk.
Ja.
Ja. Dan hebben we gewoon een steentje met een beetje vet. Het is echt giga wat er gebeurt in je lijf. Maar het bestaat al heel lang.
Ja.
Maar heel veel mensen weten het gewoon niet.
Nee.
Wat jij doet is, ja, ik denk hetzelfde voorbeeld.
Nou, het is, weet je, het is het punt, misschien is dat wel goed, het komt nou in me op. Ik heb, ik denk 20 jaar... echt van alles gedaan met spiritualiteit. Mm-hmm. In die zoektocht naar hoofd, hart en handen verbinden. Ik heb, wat ik zei, uren gemediteerd. Mooie visioenen. Echt bestudeerd. Echt, ik ben helemaal losgegaan op van die satsangs. Nou ja, weet ik veel wat er allemaal was. En ik zat nog steeds niet in mijn lijf. En ik heb ontdekt dat het dit zo op deze manier in je lijf zitten. Werken met je eigen zenuwstelsel. Mm-hmm. Dat maakt dat ik volledig aanwezig kan zijn in het moment. En dat maakt dat ik in mijn grootste optimum zit. En, even een stapje verder nog. Dat maakt dat ik in het moment volledig bij mijn intuïtie kan. En dat waar ik 20 jaar mee bezig ben geweest en op zoek ben geweest. Dat ik in het moment mijn spiritualiteit kan leven.
Ja, die vraag kwam net bij mij omhoog. Want wat is van jouw spiritualiteit? Want je ging wat door wat dingen heen. Dan dacht ik, oké, dan raak je bij mij een kern voor wat het is. Maar ik ben benieuwd wat jou... Want ik kon bijvoorbeeld 5 jaar geleden het woord spiritualiteit ook amper uit mijn strot krijgen. Mm-hmm. Omdat ik spiritualiteit echt connecten met... ik voel het niet onherbiedig zo, maar met de engeltjes en whatever. Die unicorns en... Terwijl dat spiritualiteit totaal niet is voor mij.
Nee.
Maar wat is het voor jou?
Ja. Ik... Ook dat weer, hè, 20 jaar doorgegaan. En jaren gewerkt met engelen. En echt, nou, en ik was gelukkig. Esoterie, gnosis, alles. En ik miste dus wat. En nu zeg ik... Als ik het al wil een definitie zou willen geven...
Mm. Ja, wat is voor jou inhoud?
Ja, ik hoe zeg ik dat goed? Voor mij is het dat ik in het moment kan voelen... Alle lagen van denken, voelen en fysiek en emoties, dat ik dat in één moment in mezelf kan voelen, dat ik tegelijkertijd mijn zintuigen helemaal verbonden ben met de omgeving. Ik zou kunnen zeggen dat ben ik één met de omgeving, maar dat doe ik bewust niet. Ik kan de hele omgeving voelen. En dan ervaar ik een enorme aliveness in mijn lijf, een enorme vitaliteit. En heb ik, dat geldt voor mij, hè, heb ik een besef van ook dat wat mijn ogen niet letterlijk kunnen zien. En ik zeg dan ook... Spiritualiteit is met alles wat ik heb in het moment kunnen zijn. Dat.
Ja, het is jammer dat we geen camera hebben.
Oh, oké.
Het is heel mooi hoe jij het zegt. Want je ogen stonden echt op één punt. Maar ik zag dat je heel erg aan het voelen en zoeken was.
Ja.
Ja,
dat is het. En de... ik weet nog, maar daar moet ik nou aan denken. Ik weet niet, wanneer doe je je vormsel? 12, 13, 14?
12.
Oké. En al die verhalen daaromheen. Eén ding heb ik meegenomen en herinner ik mij nog. Het verbinden van hemel en aarde. Mm-hmm. Het leven van hemel op aarde. En als ik nou terugkijk, dan zeg ik dat ik sindsdien, en dat is heel veel jaar geleden, dat ik sindsdien gezocht heb, hoe doe ik dat?
Ja.
Hoe doe ik die enorme energie die ik heb, die enorme intuïtie, het besef dat er veel meer is dan mijn ogen zien en dat mijn handen letterlijk kunnen aanraken. Hoe krijg ik dat in het moment, in mijn lijf, aanwezig? En ik ben dus heel lang, dat mag ik wel zeggen, ik ben heel lang een kopvoeter geweest. En dat was niet alleen die rationele denker, maar dat was ook, zou ik kunnen zeggen, een zwever.
Mm-hmm.
Dus... spiritualisme is heel lang voor mij een escape geweest.
Mm-hmm.
En eentje waar ik heerlijk in kon wegdromen. Regressies, vorige levens, alles, you name it. En ik heb het gedaan. En ik kan nu zeggen, ik heb me nog nooit zo alive gevoeld, zo levend gevoeld als nu in het werken met het zenuwstelsel.
Ja, want eigenlijk, als ik het in mijn woorden dan zeg, spiritualiteit is voor mij echt het aardse aangaan, de bewustwording in het aardse. Ja.
En dat doe je via het lijf.
Ja.
Right?
Ja.
En dat is zo makkelijk nog niet, want dit lijf, hè, waar we nou het over gehad hebben, dat zenuwstelsel, dat raakt getriggerd.
Mm-hmm.
En dat ja, ik weet niet hoe het bij jou zat, maar jarenlang, op het moment dat het spannend wordt, dan ben ik er gewoon niet meer. Dan ga ik denken aan gisteren of morgen.
Mm-hmm.
Dan ben ik niet meer met mijn hele aandacht hier in mijn lijf. En zolang ik niet met mijn hele aandacht hier in mijn lijf zit, ben ik niet in mijn beleving bezig met het volledig leven van mijn leven. En wat mij betreft is spiritualiteit het gewoon volledig met je volle aandacht leven van je leven.
Ja.
En dan, hoe lastig ook, dan doet het er niet toe of het fijn is of niet fijn, of het dingen tegenvallen of niet tegenvallen. Mm-hmm.
Maar eigenlijk is spiritualiteit dus alles behalve ik vind het allesbehalve zweverig. Want het is echt gewoon met je poot in de klei en het aangaan en je schaduwkant en alles bekijken. Mijn allergie zat ook op het zweverige. Dus daarom kon ik het woord spiritualiteit doen om die uit te spreken. Maar mensen die... mensen die dus veel in het zweverige zitten. Robert Bridgman noemt het vaker spiritual bypass. Dus als je gewoon niet met je logische of bezig bent met je lichaam, met het aardse, maar gewoon lekker escaped. En ik merk ook dat ik met die mensen gewoon niet kan werken. Dat gaat zo niet.
Nee, en dat is dan, dat selecteert zich er ook uit. Hè? Ja. Dus voor ieder is iemand om mee te werken. Mm-hmm. En weet je, ik vind het iedere keer weer zo ontroerend. He, toen ik vanmiddag met jou gewerkt ook, van wat er gebeurt wanneer, wanneer iemand met zijn aandacht, he, gewoon met zijn bewustzijn, met zijn aandacht, dieper in zijn lichaam kan gaan op een bepaald onderwerp, naar aanleiding van een bepaald voorbeeld. Dat lijf kan dan een impuls op laten komen die er al die tijd al zat en die gevoeld, ervaren en bewogen wil worden. En dat is dan, even wordt dat gedaan en iemand doet zijn ogen dan... In jouw geval, de ogen weer open. En ineens is er zoveel vitaliteit en aliveness. Er is niets ontroerender dan dat.
Ja, dat is mooi, hè?
Dat is zo mooi. En wat nou als spiritualiteit dit is? Mm-hmm. Je eigen aliveness leven, no matter what. Weet je? Dat is toch fantastisch?
Ja, zeker fantastisch.
Nou, en ja, dan zijn we er ook nog voor bedraad. Ik weet niet hoe, zit wel lang te praten?
Nou, we zijn bijna het uurtje aan het tikken.
Oh, dan zijn we al wel heel lang. Een hele kleine anekdote. Ik zweer dat ik het ergens ooit een keer gelezen heb. Maar niemand kent het. Dus dat is eventjes de intro. Als voorbeeld. Toen ik net bezig was met het uit- en het museumstelsel. Toen kwam het, dit verhaal dus in me op. God die zit, 's avonds, door de week, donderdagavond, hangt onderuit op de bank te zappen.
God?
Ja, God.
Oké.
Okay. Niks op tv.
Gezellig.
God, ja, spirit, God, maakt niet uit. Zit te zappen. Om hem heen allemaal engeltjes. Mm-hmm. Ja, de een zit te lezen, de ander zit te spelen, de ander zit gewoon zijn sokken te naaien. Weet ik veel, allemaal bezig. En God die zit zo chagrijnig te zappen, er is niks. Dus je zit te mopperen. Mm-hmm. Zegt een van die engeltjes, joh, wat is er nou aan de hand, joh? Heb je een slechte dag gehad? En hij zegt, ja, ik word er zo niet goed van. Ik word zo niet goed van die mensen die continu aan mij dingen lopen te vragen om op te lossen. En maar klagen. En maar vragen. Ik word er scheidziek van. Dus hij zept door. Zegt een engeltje, die zit gewoon ergens op de grond, gewoon lekker zijn ding te doen. En die zegt, ja, weet je wat jij moet doen? Je moet je ook gewoon verstoppen. En God die zegt, ja, nee, denk je dat ik dat niet geprobeerd heb? Hè? Me verstoppen. Maar ja, ze weten me altijd te vinden. Zegt datzelfde engeltje. Dan heb je het verkeerd gedaan. Weet je waar jij je moet verstoppen? Daar waar ze jou niet kunnen vinden. En God die zegt, oké, waar dan? En dat engeltje zegt, in het lichaam. Dat is toch fantastisch?
Ja, dat is mooi.
Dit is toch fantastisch? Ja, ik vond het zo vet verhaal. Maar ja, niemand kent het.
Nu wel.
Nu wel. Dit is zo vet verhaal. Denk ik, oh jongens toch. Laten we gewoon allemaal dat lichaam ingaan. Vind ik dan, hè?
Ja, dat... Ik denk dat dat ook een hele mooie is. Absoluut. Jeetje. Heb je nog dingen die je graag nog wil delen? Dat je denkt van nou, dat moet ik even kwijt. Misschien nog even mooi om te vertellen. Ik voel me volledig veilig. Dus dat was ook waarom ik me kon overgeven. En wat je vroeg. Ik merkte ook dat mijn lichaam bewegingen maakte. Ik dacht van ja, waarom doe ik dit nu? Maar ik kon het ook parkeren en ik vond oké, het zal wel zo moeten zijn. En doordat jij toen ik Duitse kitting me zei, het is goed zo, ik dacht, nou, het zal wel goed zijn.
Ja.
Ja. Maar dat is wel wat heel, heel veilig maakt en heel fijn maakt.
Dat is misschien wel goed om nog toe te voegen voor mensen die denken...
Ik probeer het een beetje beeld te maken, hè? Voor mensen die geen idee...
Wat ik op zo'n moment doe, is mijn eigen chillzone, die staat helemaal groot aan... En ik gebruik mijn stem en mijn ademhaling en mijn spiertonus. Alles gebruik ik, zet ik in om jouw zenuwstelsel zich veilig te laten voelen.
Wat is zo'n hotspot?
Ik ben niet technisch. Werkt een hotspot?
Als je bijvoorbeeld geen internet hebt, stel maar, we zijn samen op pad en je hebt geen internet, dan kun je op mijn hotspot op mijn telefoon van internet pakken. Okay. Zodat je hebt internet.
Dat lijkt dat dat klopt, ja. Oké, dan ben ik even waar.
Sorry.
Wat het doet is, jouw zenuwstelsel blijft scannen, die bevindt zich dus op spannend terrein, hè, want die gaat bezig met zo'n skippiebal. En die kan ondertussen wel voelen dat de hele safe space, dat die stevig overeind staat. En dat komt omdat ik mijn chillzone zo groot heb staan. Mm-hmm. En ik ben jou, wat ik net zei met stem, alles, ben ik jouw systeem aan het co-reguleren. Dus ik help jou, ook al is jouw chillzone helemaal uit, want je bent met iets heel spannend bezig, help ik jou om je toch veilig te voelen. Dus dat is super tof dat je dan teruggeeft, dat deed ik ook.
Ja.
Ja? Dus, en om te kunnen co-reguleren, zeker op zo'n gevoelig terrein, moet ik een grote mate van zelfregulatie hebben. Mm-hmm. En moet ik weten waar mijn zenuwstelsel gevoelig voor is. Mm-hmm. Dus helemaal terug naar het begin van deze podcast. Daarom moet ik dus zelf door de wasstraat zijn gegaan.
Ja.
En nog, als ik nu nog bijvoorbeeld een stuk theorie doorwerk, of iemand zegt iets, of er gebeurt iets, en ik raak getriggerd, al dan niet op skippiebal level, dan heb ik opnieuw door de wasstraat te gaan.
En hoe ga jij door de wasstraat heen?
Ik kan een heel stuk zelf.
Ja.
Dus wat ik nou met jou deed en allerlei varianten daarvan, kan ik zelf. Mm-hmm. En als het dan op een gegeven moment te veel wordt, dus een blinde vlek raakt of ik kom er niet uit, dan heb ik mensen die mij helpen.
Okay.
Dan ga ik mijn therapeut opzoeken.
Ja.
En daar is niks mis mee. Dat is zo logisch in mijn beleving dat je als veranderbegeleider zelf ook een mentor en een therapeut hebt.
Absoluut. Heel belangrijk. Vind ik ook. Hey, even voor stel voor iemand is super geïnteresseerd. Heb je nog plek voor dit jaar? Dus je gaat je opleiding beginnen, dus mensen die het willen leren.
Ja, die start in september.
Daar heb je nog plek voor?
Daar heb ik nog plek voor. Ik werk in kleine groepen. Ze kunnen nu nog 4 mensen bij.
Ja.
Ik geef volgende week een dagworkshop om kennis te maken op 13 juli. En anders dan maak je een afspraak met mij, maken we kennis en start je gewoon in september. Als we het daar samen over eens zijn. En ik heb voor ondernemers nog 3 plaatsen vrij. Op dit moment. Er zijn er een paar gestopt. Die zijn klaar. Dus dat kan ook.
Okay.
En dat zijn dan 10 sessies. Mm-hmm. Waarin we aan de slag gaan met jou en je onderneming.
Ja. Ik ga je website erbij zetten. Dus kunnen mensen doorskippen. Als ze geïnteresseerd zijn.
Ja. En in het theater natuurlijk, want 29 oktober sta ik weer in het theater.
Oh ja.
En dan een reprise van wat ik in maart gedaan heb. Het autonome zenuwstelsel en aliveness. Mm-hmm. En dat is gewoon zo vet. Dus...
Ga je het live doen?
Ja.
Dus ga je live met iemand aan de slag dan?
Ah, dat. Nee, ik ga niet werken één op één.
Nee, maar je zei aliveness. Ik dacht,
Nee. Ik vertel over hoe ik met mijn aliveness omga. Waar ik tegenaan loop en dan met mooie muziek en mooie verhalen. En ik geef ook oefeningen, dus het is een vorm van les, maar dan theaterstijl en met allemaal mooie dingen eromheen. Dus dat is wat ik in oktober doe.
Ja.
En daar zijn gewoon nog tickets voor.
Leuk. Nou, ik zet de website erbij. Als mensen zin hebben om of nieuwsgierig zijn, dan kunnen ze doorklikken.
Mooi.
Ik zou het zeker aanbevelen.
Dankjewel.
Ja, ik vond het heel bijzonder.
Ja, mooi dat je het hebt ervaren en dat je het ook voor deze podcast hebt ervaren.
Ja. Ja, want ik snap dat als ik die... denk van ja, oké, maar wat bedoelt ze nu? Hoe ziet dat er nu uit? Ik had echt gewoon echt geen idee.
En nu wel.
Ja, nu wel. Dan kun je het wat beelden maken. En dan is het misschien ook wat beelden van andere mensen. Nou goed, we gaan het zien. Maakt niet uit.
Ja, maar mooi. Ik ben blij. Embodiment coaching, het is... Misschien wel, dat zou ik zo kunnen zeggen, want het is ons geboorterecht om zo te weten hoe onze bedrading werkt en om daar die zelfzorg aan te kunnen geven. Dus in die zin is het niets nieuws. Misschien wel hoe we ermee om kunnen gaan.
Mm-hmm. Nou, dankjewel voor het mooie gesprek.
Graag gedaan.
En voor de ervaring.
Ja, ook graag gedaan.